Amsterdam FM presenteert Moet je horen.
Elke woensdagmorgen tussen 11 en 12 uur op Amsterdam FM. Dit is Moet je horen. Een programma met gasten uit de wereld van kunst en cultuur. We draaien hun muziek en zij vertellen ons de verhalen erachter.
De galère en gala, à Paris, en province, de scène d'opéra, en spectacle de rue, de fabuleux contrats, en cachet plus que mince, pour nous, quoi qu'il en soit, le rêve continue. Ce métier, c'est le pire et c'est le meilleur, on a beau s'en défendre. Il nous tient dénouante, que l'on soit comédien, danseur ou que l'on chante. Ce métier, c'est toujours ce qui nous tient à cœur. Ce métier, il fait mal comme il fait rêver. Et du temps des cerises à être ou ne pas être, que l'on soit débutant ou déjà passé maître au plus haut de l'affiche ou à peine cité. Il est notre patrie et notre champ d'honneur, du vieux conservatoire ou enfant de la balle. Notre seul horizon est au fond d'une salle, notre soleil n'est jamais qu'un coup de projecteur. Ce métier qui tient tous nos sens en éveil, d'échecs retentissants en triomphale route, qui nous gonfle d'orgueil ou nous détruit de doute. Ce métier est le seul jardin de nos merveilles. De nuit de dépression, après que la critique, à tort ou à raison, nous traîne dans la boue. De moments d'émotion, en instant de panique, on entre en religion à l'heure où tout se joue. Ce métier de crève-faim, de va-nu-pied, que ce soit à l'écran, sur scène ou bien en piste, il faut pour le tenter être un rien utopiste, car il fait peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Ce métier qui peut nous anoblir parfois, commandeur à Paris ou sœur en Angleterre, les Sept d'Or, les Césars, les Victoires ou Molière, c'est toujours le public au fond qui les octroie. Fier sous les quolibets, humble sous les bravos, faussement protégé par le mot de Cambronne, émouvant, hilarant, en forme ou bien la folle, mais déchiré de trac au lever du rideau. Ce métier n'est pas facile à assumer, bâti sur le succès, il rend tout vulnérable. Mais bien que sans mémoire et bien qu'impitoyable, il reste le plus beau, car c'est notre métier. Il reste le plus beau, car c'est notre
Je horen. Een programma over persoonlijke keuzes van muziek en de verhalen erachter. De actualiteit van de dag, twee gasten, één specialist en tips en tops voor komende week. Presentatie Irene Kuiper.
Vandaag in Moet je horen bij Amsterdam FM een gesprek met de Nederlandse Française of de Franse Nederlandse Machteld van der Graag. Ze is stemactrice en chansonnière en won in 2018 het concours van het Franse lied. Ze bracht in coronatijd een cd uit en nu is zij hier bij ons te gast aan onze keukentafel. Machteld, welkom.
Hallo, dankjewel. Ja.
We hebben net geluisterd naar het verhaal van Charles Aznavour over zijn métier, over zijn vak. Heb jij wat met Charles Aznavour?
Ik had er niet zoveel mee, maar een van mijn beste vrienden is helemaal van de Charles Aznavour. En die heeft dat continu op. Dus elke keer als ik bij hem kom, dan staat het op. En ik moet zeggen, daardoor heb ik hem wel wat beter leren kennen en ontdekken. En het grappige is wat je net liet horen, dat is een van zijn duizenden chansons. Dus die had ik nog niet gehoord, maar wel altijd herkenbaar. En ook wel een leuk onderwerp inderdaad.
Ja, over ons prachtige vak, hè?
Ons prachtige vak van... artiest, ja.
Ja, wat we nu zo ontzettend missen in deze tijd. Dat we gewoon niet de provincie in mogen.
Nee.
Niet afschuwelijke kritieken mogen krijgen.
Nee.
En dat wordt zo mooi beschreven. Kan je voor de luisteraar die even wil weten waar die net naar geluisterd heeft, een klein lijntje uitzetten?
Ja, het is een ode aan het vak van artiest. Of je danst of zingt of optreedt als acteur. En dat je eigenlijk niet met en niet zonder kan. Dat het je hele leven bepaalt. Dat je eigenlijk een beetje ook verslaafd bent aan het publiek. Maar dat je ook helemaal depressief kan worden van slechte recensies. Maar dat het allemaal erbij hoort. En dat je het liefst gewoon de hele tijd on the road bent. Van hot naar her. Van kleine zaaltjes naar grote podia. En eigenlijk je
alles wat we nu niet kunnen.
We kunnen het online, maar dat heeft absoluut niet dezelfde...
Absoluut niet.
Nee. Hetzelfde gevoel. Nee.
Ja. En even terug, ik vraag altijd aan mijn gasten, die dan aan de keukentafel of naar Scheltema komen, hoe zij hier naartoe zijn gekomen.
Nou, normaal fiets ik alles of loop ik alles.
Want je woont in Amsterdam?
Ik woon in Amsterdam, maar wel aan de andere kant. Ik woon in Zuid. En we zitten nu in de Watergraafsmeer. En dat is makkelijk te fietsen natuurlijk. Maar ik heb nu het excuus dat ik doorga naar mijn zus in Laren. En heb mezelf de auto
gegund. Want het is koud vandaag.
Want het is hartstikke koud. En vanmorgen ben ik al gaan lopen naar de Piet Hein. Dus dat vond ik al genoeg. Dat,
oh, mag ik weten wat je daar moest?
Ik heb daar een koopcontract getekend voor een nieuwe zelfbouw appartement op Eiburg Centrum Eiland.
Oh, oké. Okay.
En dan gaan we waarschijnlijk volgende maand bouwen en dan ergens in het voorjaar van 2022... kan ik daarin.
Wat een avontuur.
Ja, heel avontuur. Ja, en het voelt ook heel onwerkelijk om dan nu al wat te tekenen.
En heb je dat dan zelf mee mogen ontwerpen? Of?
Ja, we zijn een groep van... het zijn 9 appartementen. Er zijn er al 7 verkocht. En het is wel een hele bewuste stap. Want het wordt geen commune of zo. Maar we gaan wel samen wonen. We hebben allemaal iets met creatie of dat soort dingen.
Dus creatieve we hebben ook sector.
Creatieve sector. Maar we hebben dus ook een gemeenschappelijke ruimte. Waar we of workshops of cursussen of optredens kunnen doen.
Kijk aan.
Gemeenschappelijke tuin. En het is meer gebaseerd op nabuurschap. Dus dat we naar elkaar omkijken. En omdat we nu al alles samen beslissen, kennen we elkaar tegen de tijd dat we er gaan wonen.
Oké, dus het is eigenlijk iets voor de toekomst ook. Wat je soms hoort dat mensen met elkaar in een huis gaan wonen. Voor het geval dat de een blind en de ander lam wordt.
Zoiets, ja. We zijn het eigenlijk een stap voor. Want we zijn allemaal nog best wel jong in dat opzicht. Maar dat speelt zeker mee. Dat speelt zeker mee. En nou ja, ik ga dus straks naar mijn zus om het te vieren. Want mijn zus wordt mijn buurvrouw. Ja, dus die gaat weg waar zij woont.
Ah.
En zij is een stuk ouder dan ik. Maar ja, dat wil niet zeggen dat zij eerder wegvalt dan ik of de ander. Maar in ieder geval, we hadden wel zoiets van, nou ja, misschien is het leuk om later bij elkaar in de buurt te wonen.
Oké, en dit heeft en nu de boel samen een beetje... weer onder één dak. Hoe lang is dat geleden?
Nou ja, ik was 2 toen zij het huis uitging.
Oh, kijk aan. Kijk aan.
Dus 55 jaar geleden.
Zo, bijzonder.
Ja.
Want daar kan je je niks meer van herinneren.
Nee. Het was echt een weekendzus en een soort tweede moeder. Maar ja, nu al jaren is het een van mijn beste vriendinnen. Ja.
Wat mooi. Uit wat voor gezin kom je?
Ik ben de jongste van 7 kinderen, 2 pleegkinderen en 5 biologische kinderen. Ik had daardoor ook oude ouders. Ik ben door het werk van mijn vader ben ik in Frankrijk geboren. Ja, tot mijn 13e. Toen is hij overgeplaatst naar Engeland. Zijn we in Engeland gaan wonen. Ik was accountant en auditor bij Unilever. Jeetje. Dus in Engeland had hij... Ja, hij had ook in Rotterdam kunnen wonen. Maar toen reisde hij volgens mij 7 maanden van het jaar. En mijn broer en ik, de 2 laatste, die waren al wat ouder. Dus op het laatst ging mijn moeder ook steeds vaker mee op reis.
Ja, ja.
En mijn broer en ik zijn daar nog naar de Franse school gegaan.
In Londen?
In Londen, ja. Want ik sprak wel een beetje Engels, hij wat meer. Maar met een Frans eindexamen kan je hier gewoon naar de universiteit. En met Engelse A-levels, dat is het Engelse eindexamen, moet je een soort toelatingsexamen doen om op de universiteit te komen. Of in Frankrijk. In Frankrijk doe je nog meer vakken eindexamen dan hier. Maar in Engeland doe je maar in 3 of 4 vakken eindexamen. Op dat niveau, ja.
Ja, ja.
Ja.
Nou, wat een ander systeem, ja.
Ja, heel anders. Ja. Ja,
even terug naar Frankrijk, ja. Naar jouw eerste 13 jaar.
Ja.
Want je sprak dan thuis Nederlands?
Ja, thuis Nederlands en op school Frans. En met mijn broer, die dus 2 jaar ouder was, sprak ik ook Frans. Maar dat ging gewoon naadloos in elkaar over.
Ja.
Ik heb wel heel lang niet gepraat. Blijkbaar is dat normaal bij 2-talige kinderen. Die kunnen dan niet, omdat we thuis een Franstalige werkster hadden. En tot mijn 3e kon ik, dan kan je blijkbaar niet kiezen welke taal je spreekt. Maar je neemt alles op.
Dus op een gegeven moment kwamen er enorme volzinnen uit jou.
Ja, maar toen is ons geadviseerd, of mijn ouders geadviseerd van ga een maand in Nederland zitten. Dus toen zijn we in de zomer een maand in Nederland gaan zitten. En toen begon ik Nederlands te praten. En eenmaal thuis zag ik de Franse werkster en begon ik in Frans tegen haar. Dus toen was er een soort scheiding gekomen.
Ja.
Als ik ooit was afgestudeerd in de Franse taal, had ik wel graag daar mijn scriptie op willen doen.
Ja. En wat zijn jouw mooie herinneringen dan aan Frankrijk? Heb je iets van, nou, daar heb ik zo'n bloedhekel aan? Of wat, dat vind ik nog steeds, als ik dat zie of ruik of hoor, word ik helemaal warm van binnen.
Nou ja, ik ben ontzettend zoete koud. Dus
ik heb pain wel chocola, dat is wel in jouw besteed.
Ja, pain chocola en de éclair. Au café of religieus au café, die is nog lekkerder. De flan. Ik heb veel eetherinneringen. Nou ja, en muziek.
Kook je ook nog Frans nu?
Nee, ik bak Frans, maar ik kook weinig. Ik hou niet zo van koken, ik hou wel van bakken. Okay. Maar chouquette bijvoorbeeld, dat zijn van die holle soesjes met grote suikerkorrels erop. Die maak ik af en toe. En de Franse appeltaart, gewoon met bladerdeeg en appel. En dus dat de, zeg maar, eetherinneringen heb ik veel. Ja, die lange lunches waar we als kind al moesten blijven aanzitten. En wat ik heel normaal vond.
Daar heb je een hekel aan.
Nou, niet een hekel, maar ik moet er wel af en toe aan terugdenken. Dan denk ik van, Dan groeien mijn kinderen toch wel heel anders op.
Die waren met een bammetje klaar. Dan
ja,
mochten ze weer van tafel.
Ja,
ja. Ja. We gaan even naar jouw eerste muziekkeuze.
Ja.
Niet Frans.
Nee.
Queen.
Queen.
Hoezo ja. Queen?
Nou ja, Freddie Mercury en Queen. Daar was ik heel, heel erg fan van. Met name ook. Er zit wel een soort lijn in. Want muzikanten achter de piano. Dat is eigenlijk waar ik heel erg van hou. En Freddie, die vind ik echt ongelooflijk.
Freddy, op zijn Frans.
Freddy. Ja, dit was al meer in Engeland, hoor. En het rare was, het was not done in de kringen waar ik verkeerde om Queen leuk te vinden. Dus ik durfde
omdat
het ook.
Omdat het hard was? Of?
Nee, het was een soort glam rock. Toen was het al meer new wave en punk en zo. Dus Queen werd al toen al als. Maar ik vond Queen gewoon melodieus. Het hangt ook wel een beetje richting. En dat bereik van zijn stem is gewoon wonderbaarlijk. En dit is dan een heel klein liedje. Eigenlijk echt van hem. Met piano. En wat ik er ook wel heel erg mooi aan vind, is dat gevoel dat je ook als tiener kent van je verliefdheid wordt niet beantwoord of je bent gedumpt of zo. En dan dat zwelgen. Nou, dat komt hier helemaal tot
we gaan even luisteren naar Fabric.
Another party's over. And on that cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it. Want to forget about it. Want to be intoxicated with that special brew. So come and get me. Let me. Says my heart is on an all-time low. So low, don't expect me to behave perfectly. And wear that sunny smile. My guess is I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over and let me take off. To my enclosure and meet my melancholy blues.
Even terug naar die kinderen. zeven kinderen. En jouw zus, waar jij nu straks die jouw buurvrouw wordt.
Ja.
Die
is 16 jaar ouder.
16 jaar ouder.
Ja, dus dat is het oudste biologische kind.
Nou, die pleegbroer, ja. Wat?
Nou, dat waren volle neven van mijn moeder.
Ja.
En die woonden in Indonesië tijdens de oorlog. Die zijn in de Jappenkampen terechtgekomen met hun ouders. Vader naar een spoorlijn, ik weet niet welke. En moeder is in het vrouwenkamp overleden. En die jongens waren 9 en 12 toen ze op de wezenboot terug werden gezet naar Nederland. En mijn ouders waren toen 23 en 25, 3 maanden getrouwd. En die hebben ze in huis genomen.
Wat prachtig.
Ja.
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 Dus die hoorden gewoon helemaal bij het gezin.
Ja, kijk, voor mij zijn ze natuurlijk wel een stuk ouder. Want ze hebben zelfs kinderen die ouder zijn dan ik. Dus daar maak ik af en toe grap over. Maar ja, ze hebben er altijd bij gehoord.
Hebben zij natuurlijk enorm veel meegemaakt? En jullie kwamen met z'n vijven daarna?
Ja, nou ja, kijk, ze waren al lang het huis uit toen ik kwam. Dus ik heb nooit met ze in één huis gewoond. Mijn oudste zus heeft wat dat betreft het meest met ze meegemaakt.
Ja.
Het was ook een andere tijd. Het was niet een tijd waar dan slachtofferhulp op de stoep stond van, wil je er even over praten?
Nee, redden, ja.
Het was ook heel veel, denk ik, ontkennen, wegstoppen, niet over hebben. We hebben het hier ook moeilijk gehad. Dat is later zijn er wel allemaal dingen naar boven gekomen. En met name de oudste Wim, die heeft dingen nog best wel bewust meegemaakt. En die heeft het ook wel van zich afgeschreven. En ja, als je dat leest, dan denk je van, hoe overleef je dit? En hoe kom je hier overheen? En hij heeft aan de buitenkant een heel goed en gelukkig leven daarna gehad. Hij heeft eerst een opleiding gedaan, leraar geworden, toen nog gestudeerd. Hij is rector van een school geworden, 2 kinderen. Maar als je dan leest wat je als kind dan gewoon in 3 jaar Jappekamp... En wat je normaal vindt aan mensen die om je heen sterven en ziek zijn en vreedheden. Ja, dat is niet te bevatten. Nee. En dan is het misschien maar beter ook dat je het af en toe gewoon wegstopt. Ja.
Ja. Ja. Ja. En voor je ouders, die waren 23 en
25. Wat ik er van begreep, van mijn moeder in ieder geval, is dat er was hier ook wat dat betreft weinig bekend over wat er daar allemaal was gebeurd. Ja. Dus ik denk dat zij
eigenlijk pas de laatste jaren.
Ja, ik denk dat zij
er ook echt belangstelling voor heeft.
Ja, maar ik denk dat zij zich meer als 23-jarige pas getrouwde vrouw concentreerde op: oh, ik heb nu 2 jongens in huis en daar moet ik voor zorgen en dat allemaal in goede banen. Dus het alternatief was het weeshuis. En hoewel het neefjes van mijn moeder waren, was het blijkbaar mijn vader die heel erg erop stond van: nee, ze komen bij ons.
Ik kan me voorstellen dat als je opeens van twee zulke grote oudere broers hebt, ook wel een verrijking voor het gezin.
Ja, nee, zeker. Ja. Zeker, ja. Ja.
Want dat meisje van 2 tot de 13e, wat voor meisje was dat, die Machteld?
Heel braaf.
Heel braaf. Heel keurig Frans meisje.
Heel keurig Frans meisje. Een beetje zeurderig over eten misschien en lui. Denk ik ook
wel. Ze wilde alleen maar zoetigheid eten.
Ze wilde alleen maar zoetigheid en wit brood.
Nou, dan zat ze in Frankrijk goed qua stamppot.
Ja, maar ja.
Er zijn beelden van jou, hè?
Ja, toen ik 7 was.
Ja, met Jan Brussen. Die had een programma over Parijs, hè? Ja. Hier Parijs, hier Jan Brussen heette dat.
Ja.
Vertel even, wat kunnen mensen dan zien als ze...
Nou ja, dan zien ze een klein meisje in een atypische gehaakte jurk met een rood tasje.
In een dames tasje.
En ik had nooit dat soort jurk aan, nooit dat soort tasjes. Maar voor de opnames is die jurk speciaal voor me gehaakt door een vriendin van mijn moeder. En die tas en dat rode jekje zijn in Apeldoorn gekocht. Daar stond ik daar.
Jan Brussen was iemand die interviewde. Hè? Die vertelde mensen in Nederland, want Frankrijk was toen heel populair. En hij woonde daar ook, sprak prachtig Frans ook.
Ja, hij was volgens mij correspondent in Parijs.
Hoe kwamen jullie terecht?
Via de ambassade. Hij zocht een klein jongetje of meisje dat 2-talig was. En toen heeft hij opnames gemaakt met zowel mij als met mijn broer. En ik was 7 en mijn broer was 9. En mijn broer was al heel vroeg wijs en slim. Dus die wist alle antwoorden. Die wist alles goed te vertellen. En ik zei alleen maar rare dingen. En dat is dus verschrikkelijk. Ze hebben alleen maar mij gebruikt. Dus mijn broer heeft ook alles... We hebben alles... Blijkbaar is alles dubbel gedaan. Dat kan ik me niet zo goed herinneren, ja. Maar het was een weekend lang... We hebben 2 nachten hebben gefilmd.
Ja, het waren nachtopnames.
En wat ik nog wel vaag weet... is dat Jan Brussen een wit cabriootje had. Waarschijnlijk een Peugeot 204 of zo. En dan scheurden we van de ene locatie naar de andere.
Met die filmploeg erachteraan.
En hij stelde een aantal vragen waar ik dus hele rare antwoorden op gaf.
Ja, ik heb het natuurlijk even zitten bekijken. Ja. Het is werkelijk ontroerend. Jij met dat tasje ook alsmaar aan het slingeren vanwege een beetje de zenuwen.
Ik wist me geen raad
heel
met die tas.
Heel veel over Napoleon.
Ik had Napoleon heeft altijd een grote indruk op mij gemaakt.
Ja, nou ja, je bent niet de enige, denk ik. Maar toevallige is er natuurlijk in Parijs ook heel veel over Napoleon te vinden. Ja. Maar ook de lichtjes, dat vond ik zo'n mooi verhaal. Dat je dus kon bestellen in die tijd, dat het licht aanging 's nachts in Parijs op bepaalde plekken.
Ja.
Daar kon je dan voor betalen.
Ja.
Als je dan indruk wilde maken op iemand, dan zei je: nou, kijk eens, het is tijd. En dan ging het licht op de Eiffeltoren aan.
Ja.
Omdat jij ervoor betaald had overdag.
Ja, ongelooflijk, hè?
Dat
was het thema van de aflevering. En ik heb hem destijds... Heb ik hem 1 keer... We zijn toen met z'n allen naar Zoetermeer, naar mijn oudste pleegboer gegaan. En hebben dat dus 1 keer op televisie in zwart-wit gezien. En ik heb ze dus teruggevonden bij Beeld en Geluid. Gewoon online.
Enig. Ja. Enig om te zien. We gaan even naar jouw tweede muziekkeuze. Ja. Is totaal anders. Leuk om dit te horen, ja. Maar deze man is ook een icoon. Leeft hij nog steeds?
Randy Newman, ja, hij leeft nog steeds. Hij treedt nog steeds op.
Wat heb jij met Randy Newman? Behalve dat het een man is die achter de piano zit en zingt.
Nou ja, ook die melodie, een man achter de piano. Maar zijn teksten zijn weergaloos. Hij heeft zoveel humor, zwarte humor en cynisme en sarcasme in zijn stemmen. En hij becommentarieert, zijn echt columns al zijn liedjes. Hij becommentarieert de situatie in steden in Amerika, van
heel
de wereld.
Heel veel steden bezingt hij, hè?
Heel veel steden, ja.
Veel mensen kennen is natuurlijk Short People.
Short
hè?
People, ja. Birmingham. Ja, en, precies, ja. Precies. Maar dit nummer, Feels Like Home, dat heeft hij eigenlijk geschreven voor zijn rock opera Faust. En dat wordt daarop door een vrouw gezongen. Ja, Bonnie Raitt zelfs.
Oh.
Maar ik vond het wel leuk. Het grappige is, meestal ken ik de versie van Bonnie Raitt. Maar ik vond het wel leuk om het door hem te horen. En wat ik er mooi aan vind, het is, ik heb het ook gezongen een keer op het huwelijk van vrienden. Want het is eigenlijk het gevoel van thuiskomen. En dat kan op een plek zijn, maar bij een persoon. Of dat alles klopt. Dat vind ik ook een mooie boodschap.
Zeker voor jou, denk ik, als je veel in het buitenland hebt gewoond.
Nou, dat is wel een dingetje. Ja. En daar is ook
wanneer ben je Randy Newman leuk gaan vinden?
Toen ik oppaste op het huis van een andere boer in de Bilt. En die had daar een plaat van. En die heb ik helemaal grijs gedraaid.
Okay.
En ik heb hem nog ontmoet.
Randy Newman?
Ik heb Randy Newman ontmoet.
Vertel.
Hij was overal uitverkocht. Ik ben toen met die broer, die bewuste broer, naar Utrecht gegaan, naar Vredenburg. En toen kwam ik weer in Amsterdam. Toen had Randy een programma met Mieke van der Wij op AT5. En op een gegeven moment zei hij tegen haar van ja, ik begrijp eigenlijk niet dat die mensen 80 gulden betalen voor een kaartje. Dat is eigenlijk hartstikke veel geld om gewoon een oude man achter een piano te zien. En ik zag dat hij in het Amerikaan logeerde. Dus ik heb een brief geschreven van ja, maar die 80 gulden moet je zo bekijken. Ik bedoel, je hebt weken voorpret.
Je hebt weken
voorpret, want je gaat alle platen weer luisteren. Nou, dan heb je de dag zelf. Nou, ook hartstikke leuk. En dan heb je de napret. Dan ga je weer alle platen beluisteren. Dus die 80 gulden moet je gewoon
dikte investeren.
Ja, dan moet je verspreiden over 2 maanden. En dan, nou ja, dan is het meer dan waard. En toen kreeg ik een handgeschreven brief terug van hem. En hij zei, ik weet dat het uitverkocht is, maar kom naar het concert. Dan kan je in de coulissen kijken in de stad Schouwburg. Dus oké. En dat is ook gebeurd. Maar ik was compleet starstruck. Ik wist niet wat ik tegen die man moest zeggen.
Ja, ja, ja. Ja.
En
je hebt dus in de coulissen gestaan?
In de coulissen. Maar met de hele familie van Mierlo ook nog. Want die waren groot fan en die waren via Mojo daar terechtgekomen. Maar het mooiste moment, en daar heb ik geen foto's meer van, want ik had geen rolletje in mijn toestel. Echt, het is een heel oud verhaal. Het mooiste moment was, Hans van Mierlo was toen minister van Buitenlandse Zaken.
Ja.
Toen die twee mannen aan elkaar werden voorgesteld, dat waren twee mannen van in de 60.
Ja.
Randy werd zo klein, omdat hij de hand schudde van de minister van Buitenlandse Zaken. En Hans van Mierlo werd zo klein, omdat hij de hand schudde van zijn idool. Nee, het was zo'n magisch moment.
Oh, geweldig. Ja. En jij hebt Randy ook nog even in je handje kunnen schudden.
Ik heb Randy een handje geschud. En toen die weer kwam, heb ik weer een brief geschreven. Maar nu zijn de lijnen zo lang. Dat is volgens mij
wat
niet,
een bijzonder verhaal. Nou, dan gaan we heel anders luisteren naar het nummer Feels Like Home van Randy Newman.
Something in your eyes makes me want to lose myself. Makes me want to lose myself in your arms. Something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts rest of my life. If you knew how lonely my life has been and how low I've felt for so long. If you knew how I wanted someone done. Feels like home to me. Feels like home. Feels like home. Feels like home to me. Feels like I'm on the way back where I belong. The window breaks down Long Dog Street. The siren waves in the night. That's all right, 'cause I have you here with me, and I can almost see through the dark there's a light. If you knew how much this moment means to me, and how long I've waited for your touch.
De hand geschud. Heb je dat kaartje nog?
Ik heb die brief nog. Ja. Ja,
dus en die stuur je naar Matthijs van Nieuwkerk.
Nou, ik stuur hem elk jaar. Nu ook met een foto van mij en Julien Clerc, want die heb ik vorig jaar ontmoet. En dan was ik niet starstruck. Dat was wel handig. Maar nee, ik ben nog nooit uitgenodigd bij de tot 2000.
Wat niet is, kan nog komen.
Precies.
We gaan eventjes naar de dame die haar Franse diploma heeft gehaald in Londen. Ja. Welk jaar hebben we het dan over?
1981.
1981. En wat gebeurde er toen?
Nou, toen zou ik voor een jaar naar Nederland komen. Om toch een beetje... Want mijn ouders wilden dat iedereen in Nederland ging studeren. En,
want zij woonden inmiddels ook weer in Nederland?
Nee, zij woonden nog in Londen. Okay. Maar ze zeiden het Nederlandse studentenleven... Ze hadden zelf nooit gestudeerd. Maar ze zeiden het Nederlandse studentenleven is veel gezelliger. En dus ik had een plek op een opleiding in Londen. Maar ik zou een soort gap year in Nederland doen. En ik ging naar Leiden. En ik ben vergeten weer terug te gaan.
Wat ging je doen in Leiden?
Ja, nou ja, wat ging ik doen? Officieel ging ik een jaar rechten studeren, maar daar kwam helemaal niks van. Want mijn Nederlands was voornamelijk mondeling en lezen uit de NRC. En het boeide me totaal niet. En opeens, ik kwam uit een heel beschermd leventje. In het Franse schoolsysteem is echt school van 9 tot 5:30 ongeveer. En dan heb je nog, zeker in Londen had ik dan nog... 3 kwartier, een uur reis, warm eten tussen middag. En dan 's avonds de hele avond huiswerk doen. Dus van een sociaal leven op een Franse school is veel minder sprake dan op een Nederlandse school.
Uiterst gedisciplineerd.
Ja, en ik vond dat heerlijk. Ik vond dat kader lekker en zo. En ik kwam op de universiteit terecht waar alles, waar je alles zelf moest bepalen. En nou ja, toen ik de tweede keer een college niet bijwoonde, was er niemand die met een stok achter me aankwam van, zorg dat je er volgende keer bent. Dus dat ging helemaal fout.
Je zakte volledig door de bodem.
Ik zakte helemaal weg. Ik ging opeens ook bier drinken, wat ik ook nog nooit had gedronken. Ik was elke avond tot laat niet thuis. En nou ja, uiteindelijk heb ik me herpakt, maar toen was het eigenlijk al wel een beetje te laat.
Dus, toen heb je het tweede jaar nooit bij ingegaan.
Nee, ik heb het eerste jaar niet eens afgemaakt. Ik ben toen gaan werken. Mijn vader heeft me allerlei psychologische testen laten doen. En uiteindelijk uit luiheid ben ik Frans gaan studeren. Nou ja, dat ging 3 jaar op mijn sloffen. Omdat ik van de Franse middelbare school afkwam. En toen werd mijn vader ziek. En mijn vader had nooit gestudeerd. Dus ik zei van, nou ja, ik wilde altijd al de reclame in. Ik wilde iets in de reclame doen. Want Saatchi in de jaren 70, eind jaren 70 in Engeland, was echt gewoon, ja, populaire cultuur. En dus ik dacht, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook advertenties maken en verzinnen.
Saatchi?
Saatchi en Saatchi. Dat is een groot, was toen een heel bekend Engels reclamebureau.
Oké. Okay.
Er zijn allerlei reclamebureaus, maar...
En daar had jij natuurlijk mee te maken, want je vader zat bij Unilever.
Ja, maar dat was Lintas, het reclamebureau van Unilever. Maar...
Je schudt die namen zo uit.
Hij zat niet aan de marketingkant, hij zat aan de financiële kant. Hij moest betalen. Mijn oom zat wel aan de marketingkant, maar dan voor margarine en later voor thee. Dus die had daar meer mee te maken. Maar in die tijd, in de jaren 70, kregen dat soort mensen ook elk jaar een cadeautje van het reclamebureau. Dus wij kregen wel elk jaar, kreeg mijn vader een belachelijk cadeau van het reclamebureau.
Dat zou nu niet meer.
Nee, natuurlijk niet meer. Dat sloeg ook helemaal nergens op. Ja. Maar ja, weet je, zo'n regisseurstoel met zijn naam erop. Terwijl hij gewoon accountant was. Dat sloeg. Nou ja.
Ja.
Maar.
Dus toen ging je de reclamewereld in?
Dus toen ben ik de reclamewereld in gegaan. Echt gewoon letterlijk manage van alles achter de receptie. En toen redelijk snel ben ik junior copywriter geworden. Waarbij ik wel baat had van mijn talen.
Ja, maar dat had je natuurlijk achter de balie al.
Dat had ik achter de balie al. En dat was toevallig bij Saatchi. Dus het bureau wat ik zo mooi vond, daar kwam ik in Nederland bij terecht. En ik werkte daar voor een grote multinational. Een concurrent van het bedrijf waar mijn vader werkte. Maar en daar deed ik alles voor Frans-België en voor Frankrijk en voor Nederland. En en werkte ook veel met Londen. Dus al die talen kwamen daar heel goed van pas.
En wanneer kwam dan de muziek langs zij?
Nou, de muziek is altijd wel een rode draad geweest. In de zin dat mijn ouders waren kerkelijk en ik niet. Maar ik moest wel, omdat ik braaf was. Dus ik ging ook. En wat mij altijd door zo'n dienst hielp, was het zingen. En in Engeland ben ik toen ook op het kerkkoor gegaan en was ik daar de jongste. Want ze waren allemaal ver boven de 60. Dus
ik trok de
gemiddelde leeftijd naar beneden. En ik kreeg ook alle solo's en zo. Want ze vonden het zo enig dat er een tiener in het koor zat. Nou ja, in mijn studententijd heb ik af en toe wel gezongen. Ik ben dan af en toe weer op een koor gegaan. En dan weer, ik heb de popschool hier in Amsterdam ook gedaan. Ik wilde altijd wel zingen, maar ik ging er nooit mee door.
En wanneer is die omslag eigenlijk gekomen?
Ik denk, het is nu...
Dat je wellicht vanuit een koor opeens solo's ging doen en
nou, daar is wel... Ik naderde de 50 en toen dacht ik van, ik wil voor mijn 50ste wil ik gewoon als feestje een optreden doen met chansons van Barbara. Dat was mijn streven. En Dus ja, ik dacht, nou ja, dan verzamel ik karaokebandjes of zo. Of, een oud collega van mij, die met andere dingen bekend is geworden, Richard Kemper, die zei op een gegeven moment, want blijkbaar had ik het er veel over. En op een gegeven moment zei die Machteld, hou op met je gezeik. Of je gaat nu serieus werken aan dat zingen, of je houdt erover op. Zo. En toen gaf hij me het nummer van zijn zangpedagoog, Jan-Willem Westerhuis. En daar ben ik toen, nou ja, wel iets van 5 jaar echt in de leer gegaan. Dan word je ook weer helemaal teruggeworpen op jezelf en op het idee van, oh, ik kan helemaal niks. Maar pas, nou ja, na een paar jaar merk je wel van, oh, het gaat steeds beter. En leer je ook veel meer technisch omgaan met je stem. En ik ben stemactrice, dus dat heeft ook van beide kanten heeft het geholpen.
Want deed je dat toen ook al?
Dat deed ik toen ook al.
Voordat je die zanglessen ging doen?
Ja, dat deed ik toen ook al, ja. En op een gegeven moment werd het wel zo dat, want toen begon ik met optreden en ik bleef inspreken. En toen paste ik die techniek toch waarschijnlijk niet goed genoeg. Dus tot 2 keer toe ben ik gewoon een week compleet stemloos geweest.
Oeh, eng hè?
Ja. En,
was het toen ook iets van een keelontsteking? Of
nee,
iets?
Nee, het was gewoon echt oververmoeid. En nou ja, tot en met die camera door je neus naar je stembanden kijken. Nou ja, rust. En oefeningen en logopedie. En sindsdien is het nooit meer fout gegaan.
Knock on wood.
Knock on wood, on de keukentafel.
En heb jij meteen eigenlijk toen bedacht van, nou, dan ga ik toch gewoon me concentreren op die chansons van Barbara?
Dat was mijn plan. Maar Barbara is echt, dat moet je met een pianist doen. En ik vond eerst een gitarist.
Omdat het zo vertellend is, hè?
Nou ja, en omdat het gewoon, zij was zelf ook pianiste. Dus het past bij haar chansons en bij het genre. En ik kwam eerst een Franse gitarist tegen. En ik dacht van, oh, dat is misschien ook wel handig. Want die kan dan tweede stemmen doen. En die begrijpt gewoon alles wat ik zing. En dus daar heb ik eerst 2 jaar mee opgetreden. Dat waren echt de beginstappen. En ik heb het allereerste optreden. Het was ook maar de bedoeling om het maar 1 keer of 2 keer te doen. En dat allereerste optreden heb ik ook opgenomen. Nou, echt verschrikkelijk. Gelukkig heb ik daar mensen niet voor laten betalen. Maar ja, echt, oh, alles veel te hoog. En overal, oh, ik hoor alleen maar dat ik ernaast zit. En vreselijk. Ja.
Nou is Barbara ook natuurlijk echt...
Nee, maar dat was geen Barbara.
Oh, dat was geen Barbara.
Nee.
Dat was het nog niet.
Nee, dat was het nog niet. Dat waren allerlei andere dingen. Okay. Bekende en minder bekende chansons.
Ja. En wanneer ben jij Barbara tegengekomen? Tenminste, haar muziek.
Nee, nou, Barbara ben ik wel mee opgegroeid. Want een paar van mijn broers hadden platen van haar. En ze was natuurlijk in Frankrijk heel erg bekend.
Kun je even voor degene die niet weten... Want zij is ook weer echt, als het over iconen hebben... is zij wel ook echt een Frans icoon.
Ja. Nou, zij was uniek in de zin dat zij... een van de weinige Franse singer-songwriters was als vrouw. Want er waren vrij
veel...
Georges Brassens, Brel, Moustaki... Aznavour en zo. En die schreven ook voor anderen. Maar de vrouwen die zongen, zoals Piaf of Gréco...
Frida
Bocara. Die zongen allemaal nummers die door anderen geschreven werden. En dat deed Barbara in het begin ook. Die is pas op de 35e eigenlijk doorgebroken. En ze zong heel veel van Brel en van Brassens en Prévert.
Piaf heeft ook wel een paar nummers geschreven, maar natuurlijk het meeste is voor haar geschreven.
Heeft ze nummers geschreven?
Ja. Hymne à l'amour bijvoorbeeld. Heeft ze zelf de tekst geschreven.
Oh, oké. Dat wist ik niet. Oké.
Nou ja, Barbara heeft echt gewoon een heel repertoire.
Die heeft meer dan 100 chansons
dat
zelf geschreven.
Ik. Ja, dat is wel een verschil.
Ja. En ik ben voornamelijk fan van haar oudere repertoire. Dus het beginrepertoire. Daarna heb ik haar een beetje uit het oog verloren. Dus als ik nu dingen hoor van toen haar stem al het aan begeven was, toen ze ouder werd... Ik heb daar veel minder mee, want dan probeert ze ook modern te doen. En dat vind ik gewoon niet zo bij haar passen. En ze zingt haar eigen leven. Dus het is. En ze had nogal een leven, redelijk dramatisch. Van Joodse komaf, overal gezworven door Frankrijk, misbruikt door haar vader. Dus ze had nogal wat
te vertellen. Ja.
En heeft dat ook gedaan. Maar ze had ook heel veel humor. Want het wordt wel vaak als zwaar repertoire, intellectueel en zware verhalen, een beetje down en zo. Maar ze heeft ook heel veel hele grappige, luchtige chansons gemaakt. En ook van anderen gezongen, van een beetje dat scabreuze repertoire uit begin 1900. Daar heeft ze ook veel uit geput.
Voordat we naar een uitvoering van jou gaan luisteren, gaan we even nog naar een derde muziekkeuze. Een dame met de prachtige naam, Marie-Paul Belle. En die zingt over een dame die, wat jij ook een poos bent geweest, een Parisienne.
Ja, je ne suis pas Parisienne, dat ze niet Parisienne is. Nou, het grappige is, Marie-Paul Belle zingt ook veel van Barbara. Toevallig is ook een vrouw achter de piano. Ze heeft een veel lichtere stem dan Barbara. Maar dit is haar grote succes in Frankrijk in de jaren 70. Over het klassieke verhaal van het meisje uit de provincie dat naar Parijs komt. Heel bleu is, niet aan drugs of
eigenlijk
seks.
Wat Jasperina hier zong van het meisje uit Enschede. Hè?
Oh ja, ik ken dat. Ja, nou, en uiteindelijk doet ze overal aan mee. Ja. En dan denkt ze van dat platteland van mij was zo gek nog niet. En dan rent ze zo snel als ze kan weer weg.
La Parisienne.
Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans ma bara. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile. Je ne suis pas MLS, je sens qu'on m'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travesti, ça me nuit, je ne suis pas masochiste, ça existe, pour réussir mon destin, je vais voir le médecin, je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique, oh dit le psychanalyste, que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, me dit le docteur en se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain.
C'est divin.
Je fais partie de l'élite,
ça va vite.
Et je me donne avec joie
tout en faisant du yoga.
Je vois les films d'épouvante, je m'en vante en serrant très fort la main du voisin. Me sachant originale,
je cavale,
j'assume ma libido.
Je vais draguer en vélo.
Maintenant je suis parisienne, je me surmène et je connais la détresse. Enfin à l'écologie,
je m'initie.
Et loin de la pollution,
je vais tendre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons. Mes moutons.
Marie-Paul Belle, la Parisienne. Ja, jij hebt zelf een cd gemaakt.
Ja, in coronatijd. Ja, nou, het zat al heel lang in de pen, maar ik durfde het niet. Want als je gewoon live optreedt, dan kan je heel veel uitglijers permitteren. Maar als iets opgenomen wordt, dan hoor je elke valse noot, valse kwartnoot.
En, dan kan ook wel gerepareerd worden. Dat is dan
dat
ook
kan gerepareerd
fijn.
Worden, maar het rare is, ik ben in niks een perfectionist, maar dat zou me eer te na zijn als ik dan het gevoel
je
heb...
Je integraal opnemen.
Ja, integraal opnemen. En nou ja, nee, niet zo integraal als in een optreden, maar wel, ja, ik wist eigenlijk niet hoe het ging. En Barbara ben ik dus aan begonnen toen ik via een stemcollega, Carolina Mout, kwam ik in contact met Nico van der Linden. Pianist, die ook Ramses Shaffy heel lang heeft begeleid.
Alles en iedereen begeleid.
Alles en iedereen. En die heel veel kennis van Frans Chanson heeft. Die heeft zitten vloeken op de arrangementen van Barbara. Want hij zei van die vrouw die gaat alle kanten op. En, maar in ieder geval, we zitten nu op 35 chansons of zo van de, van de 100.
Ja.
Ja, en hij speelt dat natuurlijk ook weergaloos. En hij geeft dus een eigen sausje aan, terwijl die wel trouw blijft aan Barbara. En ja, we wilden elke keer gaan opnemen. Maar ja, het kost nogal wat. En omdat ik niet wist of het goed zou lukken, wilde ik ook geen crowdfunding doen. Ik wilde niet mensen daarvoor lastigvallen. En ik had een beetje erfenis van mijn moeder. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik dat daarvoor gebruiken. Dus we hebben in juli op de twee warmste dagen van het jaar zijn we een heerlijke airco-studio ingedoken. Oh, ja. Paul Power, die ook voor het Metropool Orkest de vaste geluidsman is. Nou, echt. In het begin vond ik het heel... Ik was erg onder de indruk...
Intimiderend.
Maar ja, we hebben in 2,5 dagen hebben iets van 15 chansons opgenomen. En dat ook omdat Nico en ik zo ontzettend op elkaar ingespeeld zijn, ging dat redelijk vanzelf.
Ja, wat heerlijk.
Dus we gingen erheen niet met het idee van, nou, dan gaan we gewoon... We kijken wel waar het schip strandt, maar we hadden zoveel... chansons, dat we er een cd van konden maken. En ik heb nu wel de smaak te pakken, dus ik wil nu door. Dus we zijn nu net weer begonnen te repeteren en dan kijken we. Maar ik denk dat we dan wel crowdfunding
Een van de nummers van de cd, Gare Lyon, een nummer van Barbara en gezongen door onze dame hier aan tafel, Machteld van der Graag, Nico van der Linden aan de piano.
Je te téléphone près du métro-rome. Paris sous la pluie me lasse et m'ennuie. La Seine est plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Car il pleut toujours sur le Luxembourg. Il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Bien fait tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon, sous la grande horloge, près du portillon. Nous prendrons le train pour Capri-la-Belle, pour Capri-la-Belle, avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les pigeons. Viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment à Capri-la-Belle en toute saison. Paris, mon Paris, au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Jusqu'à l'aube grise, demain c'est Venise. Chante Barcarolle, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, menez-moi à la gare de Lyon. J'ai un rendez-vous près du Portillon. Je vais prendre le train pour Capri-la-Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, Je vais voir le fantôme du beau Roméo. Je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite, allons à la gare de Lyon.
In een uitvoering van Gare Lyon van Barbara Machteld van der Haag, die vandaag de gast was in Moet je horen. Dankjewel Machteld dat je hier aan de keukentafel al je mooie verhalen hebt verteld.
Dankjewel.
Je was winnares in 2018 van het Concours de la Chanson. In 2019 niet uitgereikt.
Wel, 2019 wel, 2020 niet. 2020. En dit jaar is hij er ook weer niet.
Oh, dus we moeten nog tot 2022 wachten tot we een opvolger hebben voor de winnares van vorige keer.
Ja.
2019. Dankjewel dat je er was. U luisterde naar het programma Moet je horen van Amsterdam FM. Ik dank nogmaals mijn gast Machteld van der Graag. Techniek was in handen van Mick van der Velde. Waarvoor dank. En u, geachte luisteraar, bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot horens. Tot volgende week.
C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles bruxolait. Place de Brucaire, on voyait les vitrines avec les hommes, les femmes en crinoline. Place de Brucaire, on voyait l'omnibus avec les femmes, les messieurs en gibus. Et sur l'impérial, le cœur dans les étoiles. Que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il montait chez lui, là-haut, dans le brouillard. Elle descendait vers le midi, le midi. Ils se sont dit, quand reviendras-tu, dit. Moi le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. La place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes, et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même, à Göttingen. Je vais draguer en vélo. Maintenant je suis parisienne. Je me surmène. Et je connais la détresse et le cafard et le stress. Enfin à l'écologie, je m'initie. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Mes moutons, mes moutons, mes moutons, mes moutons.